Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in de eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 23. En daarvan het eerste vers, Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. En wat er verder volgt. De schriftlezing van deze avond kunt u vinden opgetekend in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 en daarvan de eerste 13 versen. Maar doen we vooraf belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit Psalm 2 en daarvan het zevende vers.
En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. lezen nu 1 Korinthe 10, de eerste 13 versen. En ik wil niet, broeders, dat ge onwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die hen volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter neergeslagen. En deze dingen zijn gebeurd ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neer om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, zoals sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen hem verzocht hebben, en werden door de slangen vernield. En murmureert niet, zoals ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield door de verderver. En deze dingen alle zijn hun overkomen ons tot voorbeeld, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, maar God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover de schriftlezing.
Meenten, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 84. Daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 84, de versen 1 en 4. Hoe lieflijk, hoeveel heil, genot, o Heere, lege schare God. Zij mij, uw huis en tempel zangen. En wat er ook verder volgt in het eerste en ook het vierde vers. Ondertussen zullen uw liefdegaven worden ingezameld. Heere, zegenen u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen we vanavond een ogenblik stilstaan bij het aan u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 en daarvan als uitgangspunt het derde vers en daar ook bij betrekken Psalm 23. Dus 1 Korinthe 10, daarvan het derde vers waar Gods woord al dus luidt. En allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben. En daarbij betrekken Psalm 23, het eerste gedeelte van vers 5, waar David het zegt: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. En gemeente, als thema onder deze tekstwoorden zou ik willen schrijven: voedsel in de woestijn. Voedsel in de woestijn. En willen stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats gegeten in ongeloof. En in de tweede plaats gegeten in geloof. Het is Paulus die de gemeente van Korinthe iets voorhoudt. Een waarschuwing. Want wat is er gebeurd? De gemeente van Korinthe, zou kunnen zeggen, die waren het niet meer tevreden met de eenvoudige maaltijden die ze thuis hadden. Hun hart was weer wellustig geworden. En ze zijn weer opnieuw, als het ware, teruggegaan naar de afgodendienaars en de afgodentempels, waar de zonde werd bedreven, waar de maaltijden werden klaargemaakt en waar men God onteerde. Ja, de afgoden dienden. En Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: dat kan niet samengaan. Onmogelijk. En dan gaat hij de gemeente van Korinthe een voorbeeld geven, opdat zij tot zichzelf ook zouden inkeren, opdat zij niet zouden zondigen, opdat zij zouden terugkeren tot de Heere, op die eenvoudige spijze die de Heere hen geeft om te eten, zoals ook die eenvoudige spijze werd gegeven aan dat volk van Israël in de woestijn. Ja, dat manna wat God aan dat volk heeft gegeven om te eten. En ook dat volk, wat heeft het geklaagd en wat heeft het gemurmureerd tegen de Heere, en dat volk heeft ook dat manna als het ware veracht, opzij gegooid. Ja, ze hebben zich verlustigd ook in de zonde van de volkeren van rondom, en dat heeft hun veel gekost. Velen doden zijn gevallen. Hij zegt ook: als u doorgaat in het leven in de zonde, dan zult u hetzelfde overkomen. Een voorstelling, een waarschuwing die we hier zien in 1 Korinthe 10. Maar in Psalm 23, het vijfde vers, dan zien we daar een Israëliet, een Jood, een kind van God, wat je zou kunnen zeggen tevreden is en ook verlangt om te mogen eten van die tafel die de Heere hem toegeschikt heeft. En zo zou ik u vanavond bij die twee dingen willen bepalen. Bij die ene Israëliet die uitgaat, die het zegt: gij hebt mijn tafel, gij hebt mij een tafel toegericht, maar ook bij die ander die die tafel niet wenst. Gegeten in ongeloof, gegeten in geloof. Psalm 23 toont de Heere hoe goed Hij is. En ook in Psalm 23 toont de Heere zijn toewijding aan dat volk van Israël. Gij richt een tafel toe. En Paulus wijst ons ook op dat geestelijke voedsel en de drank die gegeten is. En allen hebben zij dezelfde geestelijke spijze gegeten. Dat wijst op het manna. Ik zie daar zo een Israëliet zitten in zijn tent en 's morgens wakker worden. En u weet wellicht dat het manna uit de hemel nederdaalde en werd neergelegd op het morgendal. De beste tijd om te eten en ook om dat eten te verzamelen. Het tentdoek gaat opzij en het manna ligt rondom het leger, weer manna. 40 jaar lang heeft de Heere de hemel geopend en heeft de Heere dat manna gegeven. Geestelijke spijzen, zegt Paulus. Vanavond geeft de Heere weer manna. Geestelijke spijzen. Hoe vaak heeft de Heere u en jou dat al gegeven, die geestelijke spijze? Weer, manna. Het is zo onderscheiden, hè, hoe je daarnaar kijkt. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, kinderen. Als dan de pan open gaat op tafel en de deksel gaat eraf en we kijken daarin. Oh, weer. En noem maar op. Waarschijnlijk wat je niet lekker vindt. Alweer. Komt een beetje mijn neusgaten uit. Ik hoef dit eigenlijk niet. Alweer. Onderscheiden, als die deksel van die pan afgaat, om het maar heel eenvoudig zo te zeggen, kinderen. En je mag in die pan kijken. En je ziet als het ware vol verwondering te kijken. Alweer eten. Het onderscheid. Tussen de een en de ander. Als je nou naar Gods huis gaat. De deuren gaan open. De prediking komt tot u. Van zonde en genade. Hoe ontvangt u dat manna wat uit Gods hand komt en tot u nadert en uw ziel wil spijzigen en uw ziel te eten wil geven? Als het dan over zonde gaat, als het dan over uw hart gaat. Hoe ontvangt u dat? Weer? Alweer? Misschien gaat u wel eens zuchtend naar de kerk. Moeten we nu alweer naar de kerk? Moeten we nu alweer onder dat woord gaan zitten? Is dat een gewoonte geworden of een sleur geworden? Ja, dat kan, hè. Na zoveel jaren. De eerste dag was misschien heel rijk. Manna, eten. Als het ware uw tent uitgegaan en uitgezien om dat woord, als het ware, tot u te nemen. Het is een sleur geworden, het is een maaltijd geworden die niet meer smaakt. Allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. Allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit die geestelijke steenrots die volgde en die steenrots was Christus. En het manna wordt ook man genoemd met een hoofdletter. Omdat het uit de hemel is neergedaald en de Heer Jezus Christus vergelijkt zichzelf ook met dat manna. Het brood des levens wat uit de hemel is neergedaald. Maar wat is het aangrijpend wat er staat in vers 5. Maar het merendeel van hen. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En waarom heeft de Heer in hen geen welgevallen gehad? En dan zeggen de kanttekenaren dat heel eerlijk en heel eenvoudig. Omdat zij niet geloven. Geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn te nedergeslagen. Neergeslagen. Om huns ongeloofs wil. Als u omkomt, dan kunt u God nooit de schuld geven. Maar dan komt u om vanwege het ongeloof. Omdat die geestelijke spijze die tot u gekomen is, u niet gebracht heeft op de plaats waar u zijn moet. Omdat die boodschap van genade en zonde u niet verzadigd heeft. Want dat was het doel van de Heer. Wat we lezen in Exodus 16 vers 12. Als dat volk murmureert omdat ze niets te eten hebben. Omdat ze denken dat ze omkomen in de woestijn. Omdat ze denken dat God niet voor hun zorgt en dat de Heer hen niet verzorgt. Als ze twijfel hebben bij Gods toewijding voor dat volk. Dan zegt de Heer, ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. En dan krijgt Mozes de opdracht, spreek tot hen, doe je mond open. Nou, dan zouden wij zeggen, nou, dat volk dat heeft gemurmureerd, is tegen God opgestaan. Dat wil niks meer met die God te maken hebben. Ze zeggen eigenlijk, waren we maar in Egypteland gebleven, daar hadden we het veel beter dan nu. Daar hadden we tenminste vlees en daar hadden we tenminste te eten. Daar was er tenminste overvloed, daar hadden we geen gebrek en daar hadden we geen honger. En die God die hen door de Rode Zee geleid heeft, die God die hen volgegaan is met die wolkolom en die vuurkolom, ach, ze twijfelen en ze maken deze God verdacht, ze murmureren, de vuisten gaan omhoog naar de hemel. En dan zegt de Heer, spreek tot hen. En dan zouden wij denken, nou ja, zulke ontevreden mensen, zulke ontevreden zielen, daar kun je maar het beste zo snel mogelijk mee afrekenen. Weg ermee. Nee, zegt de Heer. Mozes, spreek tot hen, zeggende dit. Tussen de twee avonden zult gij vlees eten. Dan gaat de Heer die murmureren, die mopperende mensen ook nog hun zin geven. Dat is wat. En aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heer, uw God, ben. U mag hier vanavond zitten in Gods huis. Hoe lang al? Gij zult weten dat ik de Heere, uw God, ben. Het is een boodschap die niet komt vanuit de mens. Het is een boodschap die komt vanuit het heiligdom. Een boodschap die gebracht wordt door de Heer tot u, tot jouw hart. Omdat Hij geen lust heeft in jouw dood, in mijn dood. En juist daarin heeft Hij lust dat u zich bekeert en leeft. Dat is ook de boodschap die Paulus heeft gebracht bij de mensen in Korinthe. Dat de Heer geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar juist dat ze zich zouden bekeren en leven. Dan die vraag, is die spijze die tot u gekomen is, dat woord van de levende God, als het ware als een tapijt van voedsel, een tapijt van zegeningen, een tapijt van weldaden, Een tafel toegericht zoals David het noemt. Voor mijn aangezicht, vol met de weldaden die uit God voortkomen. Zijn deze spijzen al u tot spijzen geworden? Of heeft u het elke keer weer naast u neergelegd in deze boodschap? Ja, dat volk heeft ervan gebalgd. Kan hè? Er zijn mensen die walgen van een boodschap van zonde en genade. Er zijn mensen die walgen van een boodschap van een soeverein, regerend, alwetend God. Die het schijnt uit genade alleen. Er zijn mensen die walgen ervan. Als ze horen dat ze geen kruimel aan hun eigen zaligheid kunnen toedoen. Dat al hun werken niet meewerken voor hun eigen zaligheid. Dat al hun bidden, al hun smeken en al hun roepen hun niet rechtvaardig maken voor God. Maar dat alleen het bloed van Jezus Christus rechtvaardig maakt en heilig maakt. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Komt zoveel opstand tegenop. De mensen hoeven het niet weg ermee. Maar is uw hart door die bediening van God al tot leven gewekt? Is dat al omgekeerd? Bent u het al gaan zien wie u bent? Dat u eigenlijk dat mannen helemaal niet verdient. Dat het mannen een gave is van God aan uw ziel. Om u te verzadigen. Dat is wat de Heere wil. Dat is wat de Heere wil in uw hart, in jouw hart. Hij wil uw hart verzadigen met zijn woord door zijn geest. Hij wil uw hart verzadigen met zijn Zoon Jezus Christus en die gekruisigd. Hij wil uw hart verzadigen met zijn dienst. Hij wil uw hart verzadigen met de gemeenschap met hem. En die gemeenschap met hem, die laat geen gemeenschap met de wereld toe. En als u dat denkt, zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, dan heb ik u een voorbeeld die ik u voor moet houden, namelijk deze Israëlieten. In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn te nedergeslagen. En deze dingen, staat er, die zijn geschied gebeurd om ons tot voorbeelden. Wat daar gebeurd is, is ons tot een voorbeeld. Dat is u tot een voorbeeld, mij tot een voorbeeld. En wat voor voorbeeld? Met welk doel, zegt Paulus dit tegen de gemeente van Korinthe, met welk doel komt dit woord vanavond tot ons, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Geen lust tot het kwaad, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En dan zegt hij zo in vers 7, en wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Dus er waren Israëlieten die afgodendienaars werden terwijl ze het manna aten. Gelijk geschreven staat, en het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. Is dat uw leven? Eten, drinken, spelen. Genieten van de dingen van deze wereld. In plaats van de weldaden die God u gegeven heeft. Nee, die weldaden die smaakten hun niet. We gaan wel in de wereld leven. Kan wel allebei tegelijk. En laat ons niet hoereren. Zegt Paulus, want Paulus die wist precies wat er gebeurde in die tempels van Korinthe. Afgoden werden gediend, prostitutie was een deel van de afgodendienst, dat hoorde erbij, de mensen leefden zich uit in hoererij. De moet je niet komen. Daar moet je weg van blijven. Dat is niet zo makkelijk. Het zit in onze broekzakken. Ik hoorde pas wat gegevens en je schrikt ervan. 90% van de jongens in de gereformeerde gezinte. 90% moet even op ons niet laten doorwerken wat dat inhoudt. 90% van de jongens, van de mannen. Zoals in aanraking geweest en gekomen met porno. Oh wat? 90%. Wil even de gemeente doorkijken. Zomaar één keer misschien. Maar bijna de helft van die 90%. 45%. Doet het met meer dan eens. Met regelmaat. En ook een heel groot percentage is dan verslaafd. Zondags in de kerk. En ondertussen afgoden dienen. Wat is er gebeurd met het volk? Het volk zat neder om te eten, te spelen, te drinken. Laat ons niet uw leren gelijk sommigen van gehoreerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. Zondag niet gekopen hoor. Geldt niet alleen voor de mannen overigens, ook heel veel vrouwen. Het percentage is ook schokkend. Worden daarmee geconfronteerd en ook zijn eraan verslaafd. Dan gaat het ook over de 50% heen. De helft van de meisjes, 60 geloof ik of 70%. Bewust of onbewust mee geconfronteerd, maar ook velen eraan verslaafd zijn en ook met enige regelmaat. Dat gaat ons niet voorbij, gemeente. Dat gaat ook uw gemeente niet voorbij. Echt niet. Zien we niet. We moeten niet alleen maar stilstaan bij het zevende gebod natuurlijk. Want bij een is een, die leeft zich uit met een fles. En een volgende die leeft zich uit met een computer en een spel. En het dienen van de afgoden. En zondags in de kerk. Geestelijke spijzen gegeten. Het heeft uitgewerkt. Al die jaren. Dat de Heer hier een boodschap van zonde. En een boodschap van genade in het midden van de gemeente heeft neergelegd. Hij heeft die geestelijke spijzen gegeten. Maar heeft hij zich bekeerd. Heeft zich omgekeerd. Heeft hij de wereld de rug toegekeerd. Ja, uiterlijke zin geloof ik het wel. Maar hier, in ons hart, in het heimelijke, in het verborgene. Laat ons toch niet hoereren. Want al het hoereren, dat is afkeren van God en zijn dienst. En niet alleen maar uitwendig, maar ook inwendig. En laat ons Christus niet verzoeken. Gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Omdat zij opgestaan zijn tegen de levende God en ze murmureerden. Murmureert niet. Ze hadden een walg van het brood. Ze hadden eigenlijk een walg van Christus. Is dat de uitwerking? Als u uw tentdoek opzij stapt. Tentdoek opzij schuift. En murmureert niet gelijk als sommigen van hen gemurmureerd hebben. En werden vernield van de verderver. En vers 11 en deze dingen. Alle zijn hun lieden overkomen. Tot voorbeelden. Hoort u dat? Dat zegt Paulus tegen de mensen in Korinthe. Maar dat woord van die levende God is nog steeds hetzelfde. En de waarde van deze levende God is ook nog steeds hetzelfde. Al deze dingen zijn hun overkomen. Ons tot voorbeelden, daarom stop ermee. Stop met de zonde, zoek hulp. Laat u helpen door die geest Gods, door dat manna wat uit de hemel nederdaalt. Dat kan natuurlijk zijn in zonde, maar weet u, dat kan ook zijn in godsdienst. Want sommige mensen die komen als het ware boven die ander te staan en die zeggen, nou, maar dat doe ik gelukkig niet. Misschien bent u ook wel zo. En ik bedoel het niet hard, maar vanuit de liefde. Misschien heeft u genoeg aan uw eigen gerechtigheid. Dat kan, hè. Dat u als het ware een stukje godsdienst aan het opbouwen bent. En dat u daarmee denkt voor God te kunnen bestaan. Ik lees mijn Bijbel. Ik doe mijn best. Ik hou Gods geboden. En ik probeer zo trouw mogelijk te leven. Ik probeer te zorgen voor die en voor dit en voor dat. En eigenlijk een stukje zelfbedoeling eigenlijk met je meeneemt. Misschien wel onbewust een opstand tegen God en tegen die vrije genade van God. Een opstand tegen de liefde van God, omdat die God zegt, ik alleen en voor de rest niets. Een stuk hoogmoed van binnen, omdat u het eigenlijk niet verliezen wil van deze God. En gemeente, dan kunnen we zo vol zitten, of vol met de zonde, vol met de godsdienst en dan tegelijkertijd nog zo leeg, zo leeg. Omdat u daar wel mee gevuld wordt. Omdat daar ons hart wel mee wordt gevuld. Maar daar wordt ons hart niet mee vervuld. Dan is er eigenlijk, zowel in de godsdienst als in de zonde, is er geen plaats, geen ruimte voor de zaligmaker. Laten we eten, laten we drinken, laten we vrolijk zijn. Nee, zegt de Heer, daarvoor geef ik hen dat manna niet. Daarvoor geeft hij u dat manna niet. Omdat u een beetje gerust wordt gesteld in uw geweten. Zodat u de rest van de week maar kunt doen en laten wat u zelf wilt. Daarvoor geeft de Heer dat manna niet aan ons. Daarvoor geeft hij die boodschap niet en legt hij die boodschap niet aan uw hart. Maar dat u zou vervuld worden met Gods genade en de rijkdom van dat evangelie. En zijn goede tierenheden en zijn barmhartigheid. Gegeten in ongeloof. We gaan naar onze tweede gedachte. Want dat is zo anders als je mag gaan leren eten in geloof. Laten we maar eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 63, het eerste en het vierde vers. Psalm 63, de versen 1 en 4. voedsel in de woestijn, gegeten in ongeloof, gegeten in geloof. We hebben het zojuist gezongen. Hoe heeft u meegezongen? Is de taal van uw hart, wat de dichter hier ook opgeschreven heeft, o God, gij zijt mij toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Dat is een hele andere taal. In plaats van het zoeken van de wereld, God zoeken met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen. Ik zie daar weer een Israëliet. Die zijn tendoek opzij slaat en uitziet naar het morgenlicht. Dat hij weet, de dauw is gevallen. Het manna is van God gezaaid. Bij het krieken van de dageraad, o Heer, mijn ziel en mijn lichaam hijgen. Gij hebt mij een tafel toebereid. Ligt u zo wel eens 's nachts wakker, zoals we ook hebben gezongen. Wanneer ik op mijn bed lig, als ik aan u gedenk in die stille nachten, dan peinst mijn ziel, dan overdenk ik met mijn hart, met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als de vijanden mij omringen, de zonden mij omringen, u aanvallen, toen bent u mij vaardig te hulp geweest. Die zal ik dan ook onbevreesd. Schaduw. In de schaduw van uw vleugelen zingen. En daar zitten in de tent. Met het oog gericht op het manna wat vanuit de hemel neergedaald is en gekomen is. Is uw hart al geopend om dat manna te ontvangen in uw leven. Mag u het weten, wat David zegt in Psalm 23, vers 1, de Heere is mij herder. Mij zal niets ontbreken. Hey. Dat is nou vaak waar het zo aan schort. We denken vaak, er ontbreekt zoveel aan. Dat is bij de Korintiërs ook weer gebeurd. We hebben zoveel tekort. We hebben niet genoeg. We gaan er maar wat bij halen. Nee. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan die zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijns naams wil. Gij richt de tafel toe. Voor mijn aangezicht. Sta je hart vol van. Als je dat nou weten mag, komen naar Gods huis, om daar het manna wat God voor u toegeschikt heeft, te mogen eten, te mogen innemen, te mogen kauwen en herkauwen. Deze God, zo laag wil hij afdalen, zo diep naar beneden toe, naar een volk, wat moppert naar een volk wat murmureert vanuit zichzelf. Naar een volk wat hij wil onderhouden met zijn genade en met zijn liefde. Zijn uw ogen daar al voor geopend? Welke middelen wil de Heere daarvoor gebruiken? Nou, precies dezelfde middelen als voor degene die niet gegeten hebben. Of niet gegeten hebben in geloof, maar juist gegeten hebben in ongeloof. Door het op de proef te stellen. Tegenslag. Hey. Tegenslag. Het ene volk gaat murmureren. Het andere volk gaat bidden. Onderscheid, hè? Tegenslag kan de Heer gebruiken om uw ogen te openen. Zorgen kan de Heer gebruiken om uw ogen te openen. Voor onze leegheid. voor ons bestaan, voor onze tekorten, voor onze armoede. Het leven wat u leeft, dat daar een einde aan komt en dat als u dat doorgaat, dat het fout afloopt. Kan de Heere zorgen voor laten gebeuren in ons leven. Wat was de eerste moment dat u overtuigd raakte in uw hart en in uw leven? Wat was het eerste moment in u, in jouw hart, wat u overtuigde dat er een einde aan dit leven komt en dat u rechtvaardig verschijnen moet voor God en dat u God nodig heeft in uw leven? Het is zo vaak als de Heere zorgen geeft, of zorgen laat toekomen. Wat maakte het los? Was het de Heere die uw pracht en uw praal als het ware, uw levensbloem liet verwelken? Was het het moment dat hij uw cederboom als het ware omhakte en u deed vallen in het stof? Was het het moment dat hij uw grote hart neerdrukte? Was het het moment dat hij al de rijkdommen die, en de bezittingen die u had als het ware in één windvlaag wegblies? Was dat het moment dat de ijdelheid van de wereld zichtbaar werd? Hoe alles wat belangrijk voor u leek, zeg maar als het ware, in rook opging? Dan heeft u toen zittende in uw tent iets gezien van de rijkdom van het manna, van het woord, van het evangelie, Jezus Christus? Is toen uw hart vervuld met verwachting en uitzien? Dan heeft u het gedacht, ja, dat heb ik nodig. Mijn hart is vol, er is geen plaats, er is ruimte, er moet ruimte komen voor deze koning en deze God. Waarom werkt de Heer eigenlijk honger bij het volk? Om zo ook ruimte te maken voor zichzelf. Om ruimte te maken voor de nodiging. Om ruimte te maken voor de gemeenschap met God in Christus. Opdat zij zouden gaan eten van Hem die zichzelf als het levende brood vanuit de hemel heeft laten doen nederdalen. Zijn uw ogen geopend voor deze volmaakte maaltijd, Christus Jezus? Is uw hart ontsloten voor die weldaden die Hij uitgewerkt heeft door zijn lijden en door zijn sterven? Is deze persoon, de Heer Jezus Christus, al de enige geworden in je hart en in je leven? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is Hij geworden de begeerte van uw hart en de begeerte van uw ziel om die dodelijke leegte van de zonde te vervullen? Bent u het gaan zien? Ik heb deze zaligmaker nodig, die mij reinigt en die mij wast van al mijn vuile zonden. Heeft u iets gezien van die middelaarsvolheid van deze koning? Zijn heerlijkheid en zijn schoonheid, zijn algenoegzaamheid, zijn volkomenheid. Dan blijft er van de mens niks meer over. Want als Christus de hoogste wordt, dan wordt het mens in zijn diepste vernederd. Want waarom liet de Heere nu dat manna in de woestijn nederdalen? Waarom? Deuteronomium 8 vers 16 staat het. Die u in de woestijn spijsde met man, dat uw vaderen niet gekend hadden. Dus in een woestijn waar niks is, waar niks te vinden is, waar geen akkerbouw is, waar helemaal niks is. Die u spijsde met man. In deze wereld waar u niks kan vinden van wat God in Christus is. Die u, die jou spijsde met man. Om staat erachter. U te verootmoedigen. Hoor je dat? Zie je daar een Israëliet die zijn tentdoek opzij doet. Hij ziet het manna. Dat kan hij niet van de bomen plukken. Maar dan moet hij weer op zijn knieën. Het ligt op de dauw van de morgen. Op zijn knieën daar schuifelen door dat zand. Om dat manna van de dauw af te rapen. Opdat zij zich zouden verootmoedigen. De gemeente, als Christus komt, wordt gewaad van zijn woord. Dan verootmoedigt hij de ziel. Dat is het doel. Klein van zichzelf gaan denken. Groot van God. Dat is waarvoor we geschapen zijn. Om God alle eer, om God alle lof en om God alle dank toe te brengen. Als deze God komt met dat manna in uw hart en in uw leven. En zijn genade gaat verheerlijken. Staat er zo in Deuteronomium 8 vers 2. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere, uw God, deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Al die tijd. Zie eens op zijn middelaars volheid. Maar dan nog uitgaan. Dat is ook nog een verschil. Tussen het zitten in die tent en de begeerte om dat tot je te nemen. En het eten van het eten van die weldaden van Christus, gegeten in geloof. En er kan een honger zijn. Hè? Die honger kan ook worden opgewekt. Op het moment dat je die weldaden ziet. Maar dat vervult ten diepste nog niet het hart. Dat vult wel, maar dat vervult niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Heeft u wel eens mogen eten? Mogen eten van die weldaden van Christus. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Die middelaarsvolheid en die trouwe toewijding van deze goede herder. De volheid van zijn verdienst. Eten. Wat is dat? Wat uw eigen verdiensten en uw eigen werken eruit moeten. Want die vervullen het hart niet. Maar de volheid van zijn verdiensten als het ware tot u nemen mag. Door ogen en het dierbare zaligmakende geloof tot je te mogen nemen wat aan je wordt gegeven. Zijn verdiensten. Voor mij. Zijn kruisdood. Voor mij. Zijn gerechtigheid. Aan mij. Zijn genade. Voor mij. Word niet groot hoor. Kinderen, dan word je klein. Je zou kunnen zeggen. Heel eenvoudig zeggen. Er komen niet boven het pintje uit. Verootmoedigen. Want als de liefde Gods in je ziel daalt. En de schoonheid en de heerlijkheid van deze middelaar aan je ziel wordt geopenbaard. En je mag hem als het ware tot je nemen. Mijn borg, mijn zalig maken, mijn Jezus. Dan is dat wat de ziel verootmoedigt en klein maakt. Als je niet meer weet hoe het verder moet. En je als het ware tast in de duister. En het je aan wijsheid ontbreekt dat u het van God begeert. En als hij komt met zijn wijsheid en met zijn heerlijkheid. U als het ware als die grote profeten schriften gaat uitleggen. En als het ware voor u gaat leggen. En u mag die spijzen eten. Dat woord mag opengaan. Die Bijbel mag worden ontsloten. U mag het gaan zien hoe hij uw hart tekent. Maar ook hoe hij zijn hart tekent. En u als het ware mag eten van die grote weldaden Christus. En die wetenschap die hij werkt in het hart en in het binnenste. Dat je de schriften mag gaan verstaan. O Heere, bedoelt u dit? Nou heb ik al zo vaak dit gelezen, nou heb ik het nooit begrepen, ik heb het nooit verstaan wat u nu heeft bedoeld. Maar wat een rijkdom, wat een heerlijkheid, wat een schoonheid. Het verzadigt de ziel, het is als een spijze voor het hart en voor het leven. Als u iets mag proeven van zijn liefde, die zo groot is, die u nooit beantwoorden kan in die mate die hij voor zulke zondaren heeft. Als u iets mag proeven van die schoonheid en die heerlijkheid en die toewijding van deze goede herder, Jezus Christus, die met innerlijke barmhartigheid bewogen is over die schapen en over die lammeren, om voor hen te zorgen en hen alles te geven wat ze nodig hebben. David hier is er helemaal vol van. Als u leest in Psalm 23, dan gaat het in de eerste paar versen erover. Hoe David spreekt als het ware ten opzichte van de mensen om hem heen. Of als een schaap onder de schapen aan het spreken is, hoe groot die God voor hem is. Hij doet dit, hij doet dat. Lees u maar even mee. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat is wat. Als hij daar nou zo is als het ware aan het spreken is onder die mens. De Heer is mijn herder. Hij doet mij nederliggen. Kijk eens wat hij doet. Deze koning, deze herder, die doet mij nederliggen. Die geeft mij de vrede, die geeft mij de rust, die geeft mij die zaligheid te proeven. Hij voert mij. Kijk eens wat die herder nog meer in mijn leven doet. Hij voert mij naar die grazige weide. Ja, en hij voert mij zachtjes. Aan die zeer stille wateren, hoor toch eens wat deze herder allemaal doet in mijn leven. Ja, hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Hij laat mij alles zien wat hij heeft en hij toont het mij, hij schenkt het mij. En dat doet hij om zijn naams wil. En dan mag hij gaan eten. Nadat hij gesproken heeft over die goede herder. Dan gaan die ogen open en die gaan die ogen naar boven. Dan gaan die ogen naar die herder zelf. Die koning der koningen. Waar hij het zegt. Al ging ik ook door het dal de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij verandert er iets. Ziet u het? Eerst is het hij. 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 En dan mag het als het ware van een evangelieverkondiging naar een persoonlijke ontmoeting en een persoonlijke gemeenschap gaan met deze goede herder. Gij zijt met mij. Kunt u dat ook zeggen als u in de zonde leeft? Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Gemeente, dat gaat niet. Je staat niet als ik ga door het dal van de zonde. Gij zijt met mij, nee. Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Als ik ga door het dal van de verzoeking en dan ga door het dal van de beproeving heen. Gij zijt met mij. Komt dat? Omdat hij dichtbij die zaligmaker is. Dat hij als het ware hem niet meer ziet. Maar hij weet en hij proeft zijn aanwezigheid. Gij zijt met mij. Dan zou ik geen kwaad vrezen. Uw stok. Uw staf. Uw gereedschap. Uw woord en uw geest. Veel. Om even neer te leggen, maar uw woord en uw geest, die vertroosten mij. En gij richt de tafel toe, voor mijn aangezicht. Zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, kom. Ga toch weg, van die tafel van de goddeloosheid en de afgoderij, bent u tot mij. Deze dingen zijn uw lieden overkomen tot voorbeelden en zijn u beschreven tot waarschuwing van ons, de welke het einde der eeuw gekomen en zo. is misschien een eenvoudige maaltijd. Maar ik hoop dat het uw hart mag aangrijpen. En naar huis gaat. O God, heb ik zo lang van de maaltijd van deze wereld gegeten. Mensen hebben het nooit geweten. En geen mens heeft het ooit gezien. En er is niemand die er wat vanaf weet. Maar u hebt het gezien. Er is niets verborgen voor uw aangezicht. O God, wees mij zondaar genadig. De Heer zegt het. Werd u naar mij. Wordt behouden. Voor wie? Voor de grootste van de zondaren. Kan er, echt waar. Ook mensen die hoererij bedrijven. Welke manier dan ook. David weet het. Wat het is. Om als een zondaar te worden opgezocht. Door de stok van Christus. Als de Nathan naar hem toe komt. Gij zijt die man. Dan laat de Heer hem niet los. Dan gaat de Heer hem ook vertroosten met zijn staf. Als hij in zijn heiligdom erin ging. Om God alle eer en de lof en alle dank. Zijn toewijding voor hem. En gemeente. En dan heeft hij 40 jaar dat manna vanuit de hemel doen nederdalen. 40 jaar lang. En weet u, nou is die hemel een onuitputtelijke voorraadschuur van zegeningen en genade. Dat was genade. Dat hij elke dag dat manna, of ze nu wel murmureerden of niet murmureerden. Of dat ze nu wel feesten of niet feesten. Of ze nu wel dansten. En of dat ze nu wel hoererij bedreven of niet. Hij liet dat manna dalen. Ziet u die trouw? Ziet u de trouw in uw leven? Zou ons dat niet moeten verootmoedigen? Niet klein moeten maken. O God. Zo vaak. Zoveel gegeven. En wat heb ik het vaak naast me neergelegd. Kom, laat het dan vanavond voor het eerst of opnieuw weer eens anders worden in uw leven. De Heere heeft u een tafel toebereid om u te waarschuwen. Te waarschuwen, maar ook om te laten eten van zijn tafel. Misschien denkt u, nou ja, al die dingen die doe ik allemaal niet. En ik heb al iets mogen eten, ik heb al iets mogen proeven. Ik heb toch wel iets mogen eten van dat manna. En ik heb hem, die Jezus Christus, toch aan mijn ziel mogen drukken. Deze is mijn God en deze is mijn koning. Ook voor die heeft Paulus, heeft de Heer een waarschuwing. Zo dan, die meent te staan. Zie toe dat hij niet vallen. Betekent dat? Als je nou denkt dat je er wel tegen bestand ben, hè, tegen die aanvallen van de vorste duisternis en die verleidingen van deze wereld. Pas op. Dat je staan mag, dat is, die meent te staan. Hè. Die denkt dat hij overeind kan blijven. Pas op dat je niet valt. Tegelijkertijd, als dan die verzoeking komt en als het ware je begint te struikelen. En als het ware je voelt dat je hart wordt meegezogen. Pas op. Let dan op. Dit woord mag nog tot u komen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Dat wil eigenlijk zeggen, deze verzoeking is echt niet zo sterk of sterker dan ik ben. Het is maar menselijke verzoeking. Dus u moet zich er niet aan overgeven. In mij is geen kracht. Het zou menselijk zijn. Het is de makkelijkste weg van de minste weerstand. Geneigd tot alle kwaad, dat is ons allemaal, dat is ons alle aard. Maar het is maar een verzoeking. Het is niet meer dan menselijk. En dan zegt hij, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Hoor je dat? In die verzoeking, waar moet je het zoeken? Bij deze God. Hij met uw harten omhoog en het hoofd naar Christus. Hij zal, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven. In die verzoeking zal hij uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Al ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Wat moet je nou doen in de week als de wereld op je afkomt? Ga eens terug naar die tafel van de achterliggende zondag. En laat je dan als het ware meevoeren naar die volgende tafel voor de volgende zondag. En laat je meevoeren elke keer weer als de Bijbel open gaat. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Een tafel voor uw aangezicht. Richt je op het woord. Richt je op de tafel. Richt je op Christus. Richt je op het manna. Wat van de hemel neerdaalt. Het zal zoveel kracht geven en sterkte geven in de verzoeking. Maar de Heere wil erom gevraagd zijn. Daarom knieënwerk. Verootmoediging is elke keer weer nodig. Tegelijkertijd, heel eenvoudig kinderen, de beste plek. Want als je spijzen mag ontvangen uit die voorraadschuur van God, en je eten mag en drinken mag van die steenrots Christus die volgde, ach, dan heb je genoeg, meer dan genoeg, voor heel de dag, voor heel de avond, en stof ter overdenking in de stille nachten, als je daar ligt op je bed. Wanneer ik op mijn leven stee, aan u gedenk in stille nachten, dan peins mijn ziel met alle krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mijn vijand wilt omringen, mijn vader zij ter hulp geweest. Amen. Ach Heere, mogen we zo eten en mogen we zo drinken vanuit uw gave, aan ons gegeven. Tot een rijke spijzen om ons te bewaren. Voor al de gevaren en de verlistige omleidingen van de duivel die altijd ons maar zoekt te verleiden tot zonde. En wat kan hij tekeer gaan? Maar wilt u ons dan maar troosten door uw woord en door uw geest. En wilt u ons maar lokken door uw genade naar dat woord. Maak onze zielen zo standvastig in u, God, dat wij u de eer, de lof en de dank zouden toebrengen. Dat het ons bewaart ook voor zonden en kwaad wat in ons woont en werkt. Ja, sterk onze zielen, door uw genade in uw bloed, o Zoon. Schenk ons een zegen, verzoen al het zondige en het tekort, leid ons. In al de waarheid. Schenkt u veilige geleiden op de onveilige wegen. Wilt u het alles doen om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen uit Psalm 25. Derde vers onze slotzang. Ontvang nu de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.